Goedemorgen. Zijn er vragen?
Ik heb een vraag. Eigenlijk twee in één. Is er in het boeddhisme ook vergeving? Of zit dat in mededogen? En is die mededogen, zit dat weer in dat mensen, dat je mededogen hebt met het feit dat mensen niet diep kunnen zien? Dat ze niet zien dat ze wanen hebben, concepten enzovoort?
Dat is natuurlijk een belangrijke vraag. Hè? Omdat in het christendom heel veel gaat om zondevergeving, schuldvergeving. Hè? En dat is een heel ander levensgevoel dat uit het boeddhisme spreekt. Maar in wezen zit het er natuurlijk ook in. Hè? Omdat wij mensen, wij moeten dus onze weg zoeken naar het licht en erven. Hè? Wat wij in het christendom dan de beroemde erfzonde noemen. Hè? Dus in die zin, wij worden in een milieu geboren met opvattingen, met vooroordelen, met hè, en zo. En dat ademen wij in, of we dat nu willen of niet. Hè, dus dat zit bij wijze van spreken in je DNA, het zit in. Hè, en alle mensen die, hè, er zijn er verschillen onder u, die een psychologieopleiding hebben, weten dat er zoiets als familiegeheimen bestaan. Jij draagt ook de pijn en de verwarring van je ouders en je grootouders, soms van 2, 3 generaties. Hè? Dat weten we allemaal. Hè? En dat is ook zo. Maar, ook in het christendom, als we diep kijken, hè, dan zie je dat wat Jezus als Boeddha voor het Westen, bij wijze van spreken, zegt. Hè, uw zonden zijn u vergeven. Dat vind ik zo prachtig, hè? Als hij aan het kruis hangt met de twee moordenaars, dan is het niet na zoveel boete en na zoveel incarnaties en na vage vuur. Nee, nu zul je met mij in het paradijs zijn. In die zin, die stap van verwarring en schuld en schuldgevoel, die is ongelooflijk klein, maar heel wezenlijk. En dat is belangrijk, hè? Dat kom ik regelmatig ook in Doksan tegen. Hè? Schuldgevoel is gevaarlijk. Dat is narcistisch. Want ik heb een bepaald beeld van mezelf en ik heb daar niet aan voldaan. En dus voel ik me falen en ga ik mezelf verwijten en ik had een ideaal beeld. Hè? Maar schuld, daar is niemand vrij van. En je schuld op je te nemen, dat is menselijk en groot. Dat moeten wij doen als mensen, verantwoordelijk zijn. Ook al hebben wij, hè, bij wijze van spreken, je schuld, hè, zoals een van mijn grote favorieten, de heilige Antonius, dat zei, en later ook Starit Silwam op de Athos. Hè. De grootheid van de mens is de schuld op zich te nemen, maar niet te vertwijfelen. Begrijpt u? Het is, je neemt je schuld op. Ja, inderdaad, ik heb dingen fout gedaan. Maar ik ga niet in de vertwijfeling. Want het is normaal als dat je mens zoekt en dat je verkeerde dwaalwegen, irwegen en je moet terugkomen. En totdat je het pad vindt dat het padloze pad is. Dat het zuivere land is. Maar dat is moeilijk. En dat is moeilijk voor iedereen. Niet alleen voor, hè? Ja, het is moeilijk als je in slechte omstandigheden geboren bent. Het is ook moeilijk als je in goede omstandigheden geboren bent. Het is moeilijk als je laagbegaafd bent. Het is heel moeilijk als je hoogbegaafd bent. Menselijk leven is strijd, is moeilijkheden. Dat oude archetype dat je vindt in de oudste geschriften, denk aan de Mahabharata, denk aan dat is, de mens is ook een strijder. Wij moeten leren vechten. Staat ook in de psalmen, gezegend de Heer, die leerde men het vuistgevecht, mijn vingers de strijd. Want dat is belangrijk. Alleen, het gaat natuurlijk niet om geweld. Maar het gaat om die strijd om inderdaad helder te leren zien. en te zien waar gij ook staat, nu is het zuivere land nabij. En niet na zoveel, weet je wel, boete en... Natuurlijk moeten we de schuld op ons nemen. En zeggen, ja, oké, hier sta ik voor. Dat heb ik gedaan. Dat is erg belangrijk omdat... Hè, maar een schuldgevoel is iets heel anders. In die zin is vergeving wel de kern, hoor. Omdat dat een ander woord is voor heling. Dus wat jij ook gedaan hebt, wat, welke waterschok doorzwonden hebt, ergens is er iets puurs en heels dat ongeschonden is. Zo ben ik slecht als kind ontwaakt. Zo groot is mijn vertrouwen. Dat na alle nachten van angst en pijn, ik jou weer zal aanschouwen. Het is zo dat is erg belangrijk. In die zin is vergeving niet zo gethematiseerd in het boeddhisme. Omdat dat culturen zijn, hè, niet van zonde en schuld, maar van schaamte. Hè, dus. Als je in het Verre Oosten hebt gereisd, dan weet je, mocht mensen nooit... beschaamd maken. Dat is het sterkste wat ze kunnen doen. Hun gezicht verliezen. Hè? Maar dat is anders dan een schuldgevoel. Dat zit anders in elkaar. In wezen is hetzelfde. Wij zijn faal. Wij zijn broze mensen. Wij zijn niet solide. Wij zijn kwetsbaar. Wij zijn wolken. Wij lossen van zijn leven op en vallen uit elkaar. Dat is het lot om mens te zijn. Hè? Maar... er is iets groots en puur dat ons draagt en ademt. En dat noemen wij vergeving. Dat noemen wij mededogen. Het ziet wat anders, maar het wezenlijke dat is altijd wel hetzelfde. Naar mijn gevoel, hoor.
Is vergeving een actie, een handeling?
Wat zeg je?
Is vergeving een actie, een handeling... Ik vergeef, mijn ego vergeeft. Maar...
ja, dat is ook een, inderdaad, dat is natuurlijk ook een mentale daad, zeker. Hè? Ja, dat denk ik ook, ja. Ja. Maar het is iets dat je krijgt, hè? De diepe vergeving krijgt je. Er zit geven in, dat vind ik altijd heel mooi, vergeven. Verder. Je krijgt dat van het leven zelf. Het leven zelf wil opnieuw met jou beginnen. Het wordt je gegeven.
Hm? Ja. Mag je het ook genade noemen?
Ja.
Dat vind ik zo mooi.
Ja. Ja. Want genade, hè, gratia, gracieus, weet je wel. Dat is iets sierlijk. Dat is iets moois. Te laat heb ik je lief gekregen, o schoonheid. Jij was binnen en ik was buiten. En verdoold was ik. Hè. Dus een van de teksten die ik uiteraard ook heb opgenomen in dit boekje. Omdat dat, nou ja. Zal ik hem misschien eens lezen? Dat is misschien wel eens mooi, die, hè, die tekst. Het is in een vrije vertaling van Huub Oosterhuis. Hè. Dus het Latijn is natuurlijk nog mooier. Hè. Zero te amavi. Dat is zo kort, zin ik een zero. En nu Boosterhuis heeft dat goed vertaald, hoor, maar veel te laat heb ik jou lief gekregen. Schoonheid, wat ben je oud? Wat ben je nieuw? Veel te laat heb ik jou lief gekregen. Binnen in mij was je, ik was buiten. En ik zocht jou als een ziende blinde buiten mij... en uitgestort als water liep ik van jou weg en liep verloren. Tussen zoveel schoonheid die niet jij was. Toen hebt jij geroepen en geschreeuwd, door mijn doofheid ben je eengebroken. Oogverblindend ben je opgedaagd. Om mijn blindheid op de vlucht te jagen. Geuren deed jij en ik haalde adem. Nog snak ik naar adem en naar jou. Proeven deed ik jou en sindsdien dorst ik. Honger naar jou, mij licht geraakte. Je hebt mij heb jij doen ontbranden en nu brand ik in lichter laaien naar jou toe om vrede. Nou ja, dan gaan we niet over het dan blijven bezig. Is een groot dichter hoor, Uifstruis, en hij heeft dat goed gedaan, maar lichter laaien. Gegloeid hè, naar jou toe. En je krijgt, hoe meer je drinkt, hoe meer dorst je krijgt. Hoe meer je in samadhiseit, hoe dieper je wilt in die vrede gaan. Hè. Er is geen einde. Zonder einde is de weg van verlichting. Ik beloof hem helemaal te gaan. Hè. Totdat ik inderdaad opga in het... Hè. Maar goed, hij heeft dat goed gedaan. Ik heb nog vertalingen van hem opgenomen, hoor. Van Eckhart bijvoorbeeld. Die ook niet helemaal juist zijn, maar die wel mooi zijn. Ik vind ze wel mooi.
Waarom vertaalt u het dan zelf niet?
Wat zegt u?
Waarom vertaalt u het dan zelf niet?
Maar mevrouw.
Ja, vertel eens.
Ik ben geen dichter, ik ben maar een arme oude man. Die een beetje sukkelt. Maar ik wil dat ook eren. Ik vind dat ook leuk dat mensen als dat proberen die traditie toch levendig te oefenen. Hè? En het is een mooie tekst, hè? Maar het kan natuurlijk niet tegen dat zeer compacte, schitterende, stralende van Paulus zelf. Maar goed, dat is mijn... Misschien vinden jullie Oepwisterhuis wel mooier, wie weet.
Eentje van Eckhart.
Wat zeg je?
Eentje van Eckhart.
Ik zal zien dat ik die direct vind, want ja. Ik heb...
Staan de originele teksten er ook bij, chef? Of ja. Heb je alleen de vertaling?
Nee, het Latijn staat erbij.
Ah, kunnen we
ons... En Eckhart staat er Duits er ook bij. Maar sommige teksten heb ik weggelaten. Hè. Bijvoorbeeld, ik heb van alle tradities genomen, hè, zowel van de christelijke traditie als de Joodse traditie. Ik heb ook de Kabbalah tekst heb ik bijvoorbeeld niet vertaald. Die staat er alleen in het Duits in. Maar de meeste zijn dus vertaald. En sommige heb ik de vertaling weggelaten. Ik had eerst alle Spaanse bijgezet. Want Sint-Jan van Kruis is natuurlijk een heel grote liefde van mij. Maar die heb ik er toch allemaal uitgegooid. Dat is het te dik. Ja, volgende boekje. Ja, volgende boekje. Wie weet, hè. En ook dingen natuurlijk. Hè, de prachtige vertaling van... Van Pessoa, dat heb ik het Portugees ook weggelaten. Ik denk dat zal ik niet zoveel mensen mee storen. Johannes van Kruisberg. Ja, hier heb ik het. Het is ook mooi hoor wat hij heeft gedaan. Het is niet letterlijk, maar het is toch ook mooi. God is altijd bereid, wij zijn onbereid. God is ons nabij, wij zijn ver van hem. God is binnenin, wij zijn buiten. God is vriend, wij zijn vreemd. Wie op alle plaatsen thuis is, die is aan God gewaagd. En wie door alle levenstijden heen één met zichzelf wordt, hem is God hier en nu. In wie stil wordt en tot zwijgen komt, al wat geschapen is, in hem baart God zijn eengeboren zoon. Mijn ziel is zo jong, als op de dag dat hij geschapen werd. Ja, en nog veel jonger. Ik zeg je, ik zou beschaamd staan als hij morgen niet veel jonger zou zijn dan vandaag. Prachtig eigenlijk. Ik vind het ook mooi hoor. Zal ik proberen in Duits te lezen, maar mijn Duits is niet zo goed. God is alle tijd bereid, wir aber sind sehr unbereid. God is ons nahe, wir aber sind fern. God is innen. Wir aber sind draußen. Gott ist in uns daheim. Wir aber sind in der Fremde. Dass der Mensch ein ruhiges Leben in Gott hat, das ist gut. dass ein Mensch ein mühevolles Leben mit Geduld erträgt, das ist besser. En dat is natuurlijk eigenlijk veel dieper dan wat. Uitstekend, rustig leven, hè? Rustig kluizenaarsleven in de schoonheid van de natuur, dat is uitstekend. Maar een moeitevol leven met strijd, en als je dat kunt doen, dat is nog beter. Leuk is dat, hè? Dat vind ik toch. Dat is beter. Dat men aber ruhe had in mühevolle leven, dat is het beste. Rust. En strijd en actie samen. Dat is het beste. Abgeschiedene Lauterkeit kan niet beten. Dat vind ik zo mooi. Nou ja. Smaken wie het snaken kan. Hoe heeft hij dat vertaald? Hè? Ja, dat heeft hij eigenlijk niet vertaald. Ja. Nou ja, zijn tekst is ook mooi. Maar dat is natuurlijk ook. Dat moet je ook dat is ook mooi. Hè? Dus. Als je natuurlijk heel diep in de inkeer bent, is er geen gebed, want dat is dualiteit. Dan staat het mysterie nog tegenover je. En dan ben je bij wijze van spreken, ja, je bent in, de vis is in de oceaan. Hè? Dus het is, en Eckhart en Thaler en de grote mystici in Rusbroek, die weten dat natuurlijk. En dat vind ik zo mooi. Abgeschiedene Lauterkeit. Dus van alles afgescheiden, puur, kan niet beten. Den wer betet, der begeert etwas van God, dat ihm zuteil werden zal. Als je dus bidt, dan verlangt je iets dat dit een deel zal vallen. Oder aber begeert, dat God ihm etwas abnemen. Nun begeert das abgeschiedene Herz gar nichts. Ook zo mooi. Hè? In die afgescheidenheid, als je helemaal jezelf verloren bent en je bent alles van alles gescheiden en dan ben je ook met alles verbonden, dan verlangt je niets. Er is die diepe ervaring van eenheid van, wat mankeert jou nou eigenlijk? Waar heb je nog behoefte aan? Wat zou jou nou kunnen? Alles wat je nog kunt begeren is minder dan dat. Is minder dan deze diepe rust van het zelf. Ja. Ik vind dan toch de tekst van Eckhart nog iets mooier. Hoor. Maar hij heeft dat goed gedaan hoor. Maar nun begeert das abgeschiedene Herz gar nichts. Er zegt ook gar niets dessen er gerne ledig wäre. Hij wil ook niets van iets kwijt zijn. En dat is zo belangrijk. Hè? Als je gaat, dat is natuurlijk ook voor onze meditatie belangrijk. Je gaat zitten en je voelt, oh jee, ik ben gespannen. Nou, dat is zo. Er is stress. Neem dat waar en niet willen wegdoen. Wees ervan bewust. Wees ervan bewust dat je moe bent. Dat hoort bij het totaal. Dat hoort bij alles. Die totale aanvaarding van niets willen wegdoen, niets willen hebben. Ik wil iets niet. Ja, maar. Het zou toch leuk zijn, moest mijn partner mij verstaan. Het zou toch leuk zijn dat. Nee, die verstaat jou niet en dat is jouw training. En, dat is jouw meester. Ja, dat is vaak zo. En weet je, en die eert dat niet, jouw spirituele weg, want die vindt dat maar onzin. Sensatie, kom nou zeg. Nap liever de tuin op, dat ligt er al zo lang. Zeg zo maar iets hoor. Maar dat is wel belangrijk, hè? Dus. Wij moeten de dingen aanvaarden zoals ze zijn. Dat is het startpunt. Hier en nu. Dit. Met een buik die niet in orde is. Met kanker in mijn lijf. Met dat is het.
Ook leven zonder waarom.
Ja, maar natuurlijk.
Is er ook eentje van Eckhart. Hè? Ja.
Ja, ohne waarom. Ja, ja, dat is heel belangrijk. Ja. Hm? is een heel mooie koan die, hè, die, nou ja, sorry, maar ik haal het terug naar die koans. Hè, dus de os, die gaat door het venster, die gaat helemaal door het venster, maar zijn staart gaat niet door het venster. Waarom gaat zijn staart niet door het venster? Als hij heel, dat dikke lijf is door het venster gegaan en de staart niet. Waarom? Prachtige koan vind ik dat. Want er is in wezen geen waarom. Dat is zo. Zie je dat niet? Die staart hangt er te bengelen. Huh? Dat is toch prachtig? Waarom? Dat zijn altijd van dingen die wij verwachten. Dat zijn altijd verwachtingen die wij projecteren. Dat zijn altijd... En ja, en wat is goed? Slagen of falen? Dat doet me ook heel erg denken aan, ja, aan dit, ja. Ik zal eerst die tekst verder lezen, dan ga ik je een verhaaltje vertellen. Deshalb steht es ledig alles gebetes, daarom is het, staat hij los van alle gebed. Als eenvormig te zijn met God, dat maakt zijn ganses gebed uit. Eenvormig één te zijn met God, dat is jouw hele gebed. Hè? En dat is wat wij doen. Hè? Wij verzamelen ons in de meditatie. En dan zijn we gebed. Als wat ik ben, breng ik jou hier. Maar ik vraag voor niets, ik wil niets weg kwijt zijn, ik wil niets hebben. Goed. Wat is het beste, slagen of falen in het leven? Hè? Heb je al eens gehoord van Dikankara, Boeddha? Dikankara, Boeddha? Nou, ik vind dat een mooi verhaal, Dikankara. In de boeddhistische traditie zegt men dat Sakyamuni Boeddha veel incarnaties daarvoor al allerlei levenslessen moest leren. En een van die Boeddha's die aan de Sakyamuni Boeddha, Gautama, vooraf gaan, is Dikantara Boeddha. En wat gebeurt er? Er was een jonge man, zeer begaafd, zeer briljante jonge man. En hij studeerde heel hard, want hij wou staatsman worden. En dat was in die tijd zo. Alle provincies schreven regelmatig tentamens uit, examens. En dan mocht je meedoen. En dan werd je dus ambtenaar als je sloeg. En degene, de beste die het beste resultaat had, die ging dan naar de hoofdstad bij de keizer. En de keizer zelf examineerde dan de 100 beste. En de beste werden dan gekozen als staatsman. En die jonge student... Hij had zo hard zijn best gedaan en was zo, ja, had echt alles gegeven. En zijn ouders hadden erin geïnvesteerd in zijn omgeving. En hij gaat naar tentamen in de provincie en hij zakt. Ja, niet goed genoeg. En hij was ongelooflijk teleurgesteld, want hij had er jaren voor gestudeerd. En dat ging zo inderdaad in het huis. Jaren had gestudeerd, alle wetten, alle klassieken had hij geleerd, alle... Ja, zacht. En dan gaat hij terug naar zijn woonplaats in een klein dorp. En dat is ver. Over bergen, over rivieren, door moerassen. Dan komt hij helemaal uitgeput aan een heuvel. En dan ziet hij daar een oude kluizenaar. In zijn hutje en die is bereid, die is soep aan het bereiden. En hij heeft zo'n honger, hij denkt, ja, nu ga ik toch vragen, kan ik wat eten krijgen? Ja, natuurlijk, zegt die kluizenaar. Maar rust eerst wat uit, gaat er onder die boom liggen, neem de wortel als hoofdkussen en rust uit. En inderdaad, hij is zo uitgeput, hij gaat liggen en hij valt in een diepe slaap. En wat droomt hij? Hij droomt dat hij met glans, hij heeft een heel heldere droom, dat hij met glans het tentamen haalt. En hij wordt uitgenodigd bij de keizer, die hem hoogst persoonlijk interviewt. En de keizer is zo onder de indruk, dat hij inderdaad bij zijn hovelingen een heel vlug, heel hoge functie krijgt. En de keizer is zo onder de indruk van dit begaafde jongetje, dat hij zegt, ik heb een prachtige dochter, hier is de hand van mijn dochter. En hij trouwt met de dochter van de keizer. En wat gebeurt er? Hij wordt minister van Defensie. Hij is dus verantwoordelijk voor de verdediging van het Rijk. Maar dat Rijk naast zijn Rijk is veel machtiger en groter. En heel rap wordt hij in alle politieke intriges. Hè, hij had zo gehoopt van status, mooie kleren erbij horen bij belangrijke mensen. Mooi huis, een mooie vriendin, een mooi gezin, een mooie auto. Hè, zeg maar op. Dat doe je natuurlijk. Hè. In het oude China begrijp je wel, rijd je ook met een Rolls Royce. Hè. En... hij had natuurlijk altijd dat ideaalbeeld, hè, van geslaagd, gerespecteerd leven, met mooie gewaden, onder, met mensen die ertoe doen, niet van die armoezaaiers. En nou ja. En, maar dat rijk naast hem, dat is veel machtiger. En dat concentreert de troepen, daarmee moest ik aan dat verhaal denken, en met China en de Oekraïne, dat concentreert de troepen aan de grens. En hij zit verwikkeld in allerlei politieke intriges en ja, zijn defensie laat te wensen over. Dat niet alleen, maar hij krijgt ook voortdurend ruzie met de prinses. Dat huwelijk, dat is ook een ramp. Voortdurend is er onmin, voortdurend is er ruzie. En, hè, hij is dan geslaagd, hè, minister van Defensie. En de troepen vallen het Rijk binnen en de verdediging stort in elkaar. En de keizer in zijn paleis is zo kwaad dat hem zegt, onthoofd hem. En inderdaad, in zijn droom, hij wordt door soldaten omringd naar de executieplaats geleid, naar het kapblok. En juist als hij bij de plaats van de executie is, hoort hij een vogel zingen. En dan wordt hij wakker. En dan ziet hij dat vriendelijke gezicht van die kluizenaar. En die zegt, hier is uw soep. Dat is een heel diep verhaal. Slagen of falen. Dan zegt die jonge student, hè, die er zo teleurgesteld werd, dat is Dikankara Boeddha. Dat is een vorige incarnatie van de Boeddha. Hij had iets moeten leren. Falen is soms slagen en slagen is falen. Je weet nooit wat het allemaal geeft. En hij was gefaald in zijn staatsexamen, maar hij slaagde in het worden van een Boeddha, van een verlicht wezen. Door de ontmoeting met die vriendelijke kluizenaar, die hem het eten gaf. Dat is natuurlijk belangrijk. Een van de teksten die ik ook in dat boek heb opgenomen, is een tekst van Dag Hammarskjöld. Hammarskjöld, die kent u waarschijnlijk wel, hè, voor degenen die wat jonger zijn, maar de meeste kennen hem natuurlijk heel goed. Het is een Zweed, ook een heel begaafd jongetje. Ongelooflijk briljant als student, komt uit een vooraanstaande familie. Zijn vader was zelfs, als ik het goed heb, zelfs eerste minister in Zweden geweest. En in zijn vorige ouders waren veel professoren, theologen en staatslieden. En hij wordt geboren in Zweden en wordt ambtenaar en wordt heel rap gepromoveerd naar hoge functies. En wat gebeurt er dan? De UNO wordt opgericht, want het is belangrijk om nooit meer oorlog te hebben. Altijd vrede, dat we niet meer oorlog zouden gebruiken, maar overleg. Maar dat, zoals dat gaat in de politiek, hè. De landen, de machtsblokken, het is koude oorlog, vechten elkaar het kot uit. Rusland heeft de veto, Amerika heeft de veto, de onafhankelijke landen met India. En ze kunnen maar niet, de leiding van de UNO is echt ramp. En dan stellen ze voor om een triumviraat te hebben. Niet één man, maar drie mannen. Maar daar kunnen ze ook niet over akkoord komen. En dan denken, weten wat we doen? We pakken die Zweed. Dat is zo'n... Dat is zo'n... Hoe moet je dat noemen? Een bleke ambtenaar. wel heel begaafd, maar een soort bleekambtenaar. Die kunnen we wel hebben. Die kunnen we wel manipuleren. Nou, er is nooit iemand geweest die zo overtuigd en creatief heeft geweest in vele conflicten. Hij heeft de blauwwelmen opgericht. Hij heeft ongelooflijk veel goed werk gedaan. En is zoals veel grote mensen vermoord. Vermoord in een van die vreselijke koloniale oorlogen. In Katanga, in Congo, Belgisch Congo. Dus daar was de diamant, er was goud, er was uranium. En natuurlijk, de mogendheden wou dat allemaal in bezit houden. En hij wou daar vrede stichten. En nou ja, en ze hebben hem uiteindelijk vermoord. Een bijzonder man. Wat gebeurt er? Hij sterft. En in zijn appartement in New York vinden ze een dagboek. Dat niemand wist dat hem dat had. Alleen zijn vriend Life Hannes, die vindt dat dagboek en die publiceert dat. En tot grote verbazing is dat een verslag van zijn spirituele weg. Het is het verslag van zijn rijping tot echte mysticus. Hij heeft natuurlijk met alle grote der aarde heeft hij contact gehad. Met Khrushchev, met Eisenhower, met Kennedy, met allerlei belangrijke mensen, met de paus. Maar er staat geen woord van in het dagboek, alleen zijn innerlijke beleving, zijn meditaties, zijn gewetensonderzoek. Dus waarschijnlijk kent u het allemaal, hebt u het veel gelezen. Ik heb het heel veel gelezen. En het leuke was, als ik dus in de universiteit in Leuven was, dan kregen we een cursus Femnologie van de Mystiek van professor De Blare. Kijk, waarschijnlijk nog wel. En dat was gebaseerd op het dagboek van terecht van Dag Hammarskjöld. En dan zie je hoe dat die jonge man, begaafd, maar ook eenzaam, en vecht tegen, ja, als je begaafd bent, je mag niet arrogant zijn, je moet toch dat die dienende functie, heel zijn innerlijke strijd, staat prachtig in dat dagboek. Hè. En uiteindelijk, in 53 wordt hij, of in 52, wordt hij secretaris-generaal van de UNO. En dan vindt hij als het ware zijn levensroeping, proberen vrede te stichten, mensen te verzoenen. En prachtig is dat. Het heeft hem zijn leven gekost. Maar in dat dagboek staan schitterende teksten, daar heb ik er natuurlijk ook van opgenomen in mijn boekje. Omdat die mij zeer dierbaar zijn. Het is ontsnapt, denk ik. Ik heb mijn eigen boekje nog niet. Het is ook de eerste keer dat ik het in handen heb. Frans heeft het meegebracht. Maar het staat erin hoor, ik weet het zeker.
Oké.
Okay. Nee. Oh ja, Merksteen. Notitie van 61. Het jaar dat hij vermoord wordt. Hè. Ik zal even de tekst lezen. Is het een nieuw land in een andere werkelijkheid dan die van de dag? Of heb ik daar geleefd voor de dag? Ontwaakte, een gewone ochtend met grijs licht weerkaatst van de straat. Ontwaakte, uit de donkerblauwe nacht boven de boomgrens met het schijnsel van de maan op de heide en de bergkam in schaduw. Dacht aan andere dromen. Dacht aan hetzelfde bergland. Tweemaal was ik op de kammen. Woonde ik in het binnenste van het meer. En volgde ik de stroom naar de bronnen. Dit visioen wisselend van licht en weer en het uur. Maar dit is hetzelfde land. En ik begin de kaart te kennen. En de windstreken. Nog eens, de tekst is denk ik duidelijk. Hè. Hij heeft al blijkbaar een eenheidservaring gehad. De eerste, dus die hem nu eerder beschrijft, is gewoon ontwaken, wakker worden in het grijze licht van de straat. En dit is een nieuw land, dit is het zuiver land, dit is het zuivere land. En het is hem nog eens gebeurd als hij bergtochten maakte, want hij maakte gaarne bergtochten in Noorwegen, hè, die prachtige bergen van Noorwegen. En dan was hij wel eens, hè, in die maanverlichte nacht, hij is ook eens een keer bijna verongelukt. Hè. Dat is het randje van de dood. Hij deed het altijd helemaal alleen, dat kan ik goed begrijpen. En ja, en dan had hij ook die ervaring, ik was in het binnenste van het meer. Ik was op de kammen. Hij was er met zijn gebroken benen en is amper eruit gesukkeld. Maar prachtig, hè? Hij heeft het zuivere land ontdekt. En heel dat dagboek is eigenlijk die worsteling die de mens maakt. Ook als begaafde mens heeft hij een zware worsteling. Maar misschien was hij ook homofiel, wie weet het. Hè? Want hij is nooit getrouwd. Allemaal van die dingen die in die tijd not dan waren. Hè? En is hij doorgebroken naar dat zuivere land. En als hij stierf, wat vond men dan in zijn borstzakje? De navolging van Christus. Van Thomas van Akempis, van de Nederlander. Van Helen van Zwolle. Het zuivere land van Zwolle. Prachtig. Het is natuurlijk, dat is ook een heel mooi boekje hoor. Ik heb het veel gelezen in mijn jeugd. Maar, weet je, en dan, mensen die dat niet begrepen, gingen allemaal zeggen, oh, je heeft zich geïdentificeerd met Christus, zie dus de eigen waan. Ze hebben er niets van begrepen. Die man is door de nacht gegaan. De man is door de nacht gegaan en heeft het zuivere land ontdekt. En van daaruit probeerde hij goed te doen, te handelen. Als we de tekst van Eckhart lezen, een rustig leven, dat is uitstekend. Maar een muurvolle leven, een moeilijk leven, en dan in vrede zijn, dat is beter. Maar wij op onze bescheiden plaats, hè, ook voor ons is juist als voor Emerson het zuivere land vlakbij. Het is hier. Onder onze voeten, onder je zitvlak. Het is deze ruimte. Het zijn deze mensen. Het zijn deze ogen. Allemaal.
Chef, hoe kunnen we het boekje verkrijgen?
Verkrijgen?
Kopen.
Eigenlijk kunnen we dat niet.